Goedemorgen iedereen. Ik had vandaag graag iets gelezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vers 35 zegt: maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft eraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Ik zou eigenlijk vandaag even willen stilstaan bij het idee van die graankorrel. Het is een beeldspraak dat Paulus gebruikt om ons iets te vertellen, om ons iets te leren. En in die beeldspraak zit er eigenlijk een soort hoop dat we allemaal mogen dragen als christen. En hij gebruikt de gelijkenis van een graankorrel. Namelijk dat die graankorrel eerst moet sterven. En dat er vanuit die gestorven graankorrel eigenlijk nieuw leven ontstaat. Nog veel waarachter dan die eerste graankorrel. We kennen allemaal de natuur, dus we weten dat dat ook klopt. En hij wil hier ook duiden dat wij hier in dit leven nog steeds soms in die graankorrel zitten. Dat we zijn er nog niet. Maar ooit gaat dat wel uitgroeien tot iets veel groter. En ik heb de vorige keer gesproken over de opstanding van de doden. En hoe dat de kern is en de essentie van het hele geloof. Ons geloof. En ook dat er onder de Korintiërs ook nog oneenigheid was over die kern. Maar Paulus was duidelijk. Als er geen opstanding is, dan is het geloof nutteloos en mogen we het eindelijk gewoon weggooien. En Gods woord is een woord van hoop. In deze soms uitzichtloze toestand waarin we ons bevinden in deze wereld en ook soms in het leven. En die hoop is prachtig. En het is onder andere bij die hoop dat ik vandaag eens hoop bij stil te staan met jullie. Ik persoonlijk hang nog veel rond met niet-gelovigen. Atheïsten, humanisten, mensen die zich verdiepen in spiritualiteit, maar niet met de Heere. Vrienden dat ik al jaren ken, waar ik best veel ook van hou. Waar ik ook niet per se wel of hoef te breken. Ik heb al gemerkt dat de Heer sommige mensen wel al uit mijn leven heeft verwijderd. Ik ken die mensen, hun partners en hun kinderen. En op veel van die plaatsen zit dan ook onkel Herman. En soms zelfs meer dan in mijn eigen familie. En ik kan eerlijk zijn, soms ook meer dan hier in de kerk. Iets waar je gerust nog voor mag bidden voor mij. Want ik wil wat meer gemeente en kerk in mijn leven. En die mensen ondertussen weten ondertussen wel dat ik christen ben. Maar als christen heb je natuurlijk altijd die drang om mensen tot geloof te brengen, zeer in begin. Of om erover te praten, een soort bekeringsdrang. En dat mag, want het getuigt eindelijk van onze liefde voor onze Heer. Maar ik weet dat dat echt niet makkelijk is. De mens leeft vanuit de gedachte God niet nodig te hebben om een goed mens te zijn. Ik heb gasten gekend die drugsdealden, constant in conflict leefden met die wereld. Als je deur zou staan voor geld en zelfs die kerels zijn, boek zoek ik toch een goede kerel. Doe ik toch niet verkeerd. Letterlijk, spreek uit ervaring. En onkel Herman mag er natuurlijk wel een christen zijn als dat iets is dat hem helpt en dat dat een steun is voor hem en dat dat goed is voor Herman. Laat hem dan maar de zondag naar de kerk gaan, zijn bijbelstudietje doen als dat hem helpt. Waarom niet? Maar ik ga eerlijk zijn, de laatste jaren heb ik ook geleerd om te zwijgen. En om onder die mensen ook maar gewoon Herman te zijn. Maar naarmate dat groeien in geloof, hoe groter dat geloof wordt, hoe moeilijker dat is voor dat gewoon maar te duiden. En kun dat niet zomaar in een paar zinnetjes uitleggen. Maar als babychristen, zo'n jong manneke, en Jezus, oei, Even iets wegklikken. Was dat wel anders? Ik wou vertellen over mijn heer. Ik hoop dat je een nieuwe partner zou hebben. Hij wil iedereen vertellen hoe ongelooflijk dat is. Maar heel vaak bots je dus keihard tegen de muur. Omdat hoe waarachtig je heer ook maar mogen zijn. Veel mensen die niet geloven wat wij geloven. En toch bijvoorbeeld heel ver geschopt in het leven. Dragen ook succesverhalen. En heel veel mensen die niet geloven. Doen ook heel veel goede werken. En mensen hebben ook een mening. Een overtuiging. En ze gaan die delen met je. Geloof me, hun bekeringsdrang is soms nog veel groter dan die van ons. En het geloof is er soms ook niet voor iedereen, dat moeten we toegeven. Maar we lezen in Matteüs 7, vers 13-14. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen, en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Ik betrapte me er ook op dat ik eigenlijk vaak de mensen dichtst bij mij wou bekeren. En in feite dus een beetje voor mijn eigen comfort, want dat zou wel makkelijker aanvoelen. Maar vele mensen willen het geloof niet. En ze gaan dus ook duidelijk maken waarom niet. En ze gaan met hun tegenargumenten komen. En er is iets heel jammer daaraan. Ze hebben genoeg materiaal om tegen ons te gebruiken. En ze gaan dat materiaal in je gezicht gooien. Ik spreek uit ervaring. En om je daartegen te verdedigen, sta je beter recht in je schoen, heb je beter kennis van zaken, of zwijg je beter. En nog veel erger, zijn vaak ook gelijk. Want christendom vandaag en in heel de geschiedenis, hoe mooi dat ook is, het leek vaak niet echt heilig. Ik ga een keer een paar voorbeelden geven wat dat mensen soms te zien krijgen van geloof. Mensen die niet geloven. Evangelisten in privéjets die miljoenen, soms miljarden verdienen met een vals geloof in de naam van Jezus. Christenen die met borden langs de weg staan, homo's branden in de hel. Straatpredikanten die in discussie met je aangaan en zeggen, heb je ooit wel een keer geloven? Die mensen zeggen, ja. Weet je dan dat je zonder Jezus gewoon eeuwig gaat branden in de hel? En ze doet dat met een glimlach op hun gezicht. Een Trump die staat te verkondigen een christen te zijn, dat er niemand meer van de Bijbel en van Jezus houdt aan hem. Mensen in megakerken die omvervallen op de grond liggen te beven. De pedofilie-schandaal in de katholieke kerk. De kerk en het geloof dat mensen eeuwenlang angst hebben aangepraat. Vrouwen onderdrukt. Mensen in de klem heeft gehouden. De klem van die hel. Creationisten die bij hoog en laag beweren dat de aarde in 6 letterlijke dagen is geschapen. En dan natuurlijk nog een heleboel bijbelteksten. Die voor de mens vandaag ver van mooi zijn als je ze niet kent in de context. Je kunt hier eigenlijk nog even op doorgaan, maar het feit is dat je die dingen naar je gezicht gaat krijgen, dat je geloof wil verdedigen. En wanneer je met volle moed wil praten over Jezus. Tegenwoordig gaan mensen vragen van wat geloof je nu eigenlijk? Ga ik al rap zeggen, heb je 2 uur tijd? Dan ga je wel eerst alles wat je gelooft over Jezus en de Bijbel en het geloof eerst moet uitschakelen. Want mensen lusten vaak niet om te begrijpen, maar om een antwoord te geven. En vroeger ging je daarop in. En kon me niet verdedigen en bleef ik eigenlijk leeg achter, compleet overtroffen door hun argumenten. En de punten als aangehaald dragen ook waarheid. Ik zie ze ook op internet en in media. En we leven nu eenmaal in een vrij sensatiegerichte cultuur. Dus als je niet gelooft, ga je ook vaak die heel extreme gevallen dat ik net opgenoemd heb te zien krijgen. Want dat entertaint natuurlijk beter dan hier in een dienstelijke Nieuwpoort. En ook de geschiedenis zoals we hem kennen, dus ook de geschiedenis van christendom, is vaak ook meer een karikatuur van die geschiedenis dan de werkelijke geschiedenis, die werkelijk veel genuanceerder is en veel complexer. Maar de postmodernistische mens die is geroeid vanuit de reden en de verlichting, behoort nu eenmaal tot een cultuur die heel veel educatie herkent. En eigenlijk een educatie, dat is te danken aan christendom, maar dat weten velen zelf niet. Zelf wetenschap hebben we te danken aan christendom, dat botst niet. En jammer genoeg, durft de wereld dat God geen erkenning in te geven van wat dat hij eigenlijk gedaan heeft, wat dat er eigenlijk is losgebroken op onze wereld toen dat de Heer kwam. Maar de Heer gebruikt alles ten goede van hem. Ik heb alles aan geloofd in God, voor zover dat herinneren dat ik mensen. Het is alsof je ergens weet dat er een vader is en dat je een kind zit die geadopteerd is ergens met een verlangen naar die vader om hem terug te vinden. En vaag weet je wel wie dat die vader is. En er is al heel veel over geschreven en je pluist het allemaal uit en wat je vindt spreekt slechts aan alle kanten tegen, want we zitten met heel veel religies. Maar dan vind je je vader wel terug. En is die nog veel mooier dan hij dacht en was nooit zijn bedoeling om zijn band met jou te verbreken. Had hij je nooit willen afstaan aan die andere. En is zijn grootste verlangen om terug samen met je te zijn. Want dat is zo. Dat is onze Heer. En heeft hij ook een plan voor je klaar? Om verder te leven met hem in een glorie en een toestand die compleet vreemd was, maar wonderbaarlijk mooi. En door dat geloof werd ik wel gedwongen om dieper en dieper te zoeken, want dat beeld dat ik vaak zag en de leer die ik hoorde, strookte vaak niet met geen vader dat daar in me leefde. Dat dekte niet die lading. Het bleek soms maar een beetje oppervlakkig te blijven zo. Er moest toch veel meer zijn. Dus ik ging gaan zoeken en zoeken, die argumenten uitspitten, bekijken. En kwam net nog tot een dieper geloof. Ik kwam enkel nog tot mooiere en betere inzichten van wie dat onze Heer is. En van wat geloof heeft gedaan voor ons. En ik vraag me soms af waarom dat alles wat ik gezien heb van kerken en op internet en dit en dat. Waarom dat we dat niet meer, ons niet meer in verdiepten. Of dat niet duidelijker waren. Want ik vond vooral kerken die over zonde praten. Of over demonen en onreine geesten. En zoals ik al zei, wat dat de wereld van ons soms te zien krijgt, is vaak niet al te fraai. Maar er is nog iets dat de wereld te zien krijgt van Jezus. Dat is namelijk wij zelf. En onkel Herman. Het ging lange tijd niet zo goed met die Herman. De Jezus van hem, dat bleek blijkbaar echt niet te werken. En velen zagen dan ook dat geloof als een oorzaak daarvan. Mijn eigen vader verweet mij ooit dat ik gebrainwashed waren door een secte. En dat ik nu gebukt ging onder die druk van die secte die mij in een klem hield. Een grappige anekdote. Er was geen secte, er was geen kerk, wat ging niet. In al die jaren. Dus wat een secte. Het enige dat ik deed was Kannemals Kor. Af en toe een bezoekje van Christophe. Eeuwige dank daarvoor. Ik heb een kerkbezoekje, maar altijd op uitnodiging. Eigenlijk niet het vrije wil. Ik noem ze een beetje mijn eenzame jaren bij de woestijn. Ik sta uren te bidden op een dag, uren te lezen in mijn Bijbel, uren online op zoek naar inzichten. Zo intens dat ik het eigenlijk soms vandaag zelf mis, die gedrevenheid. Maar ik heb ook beseft dat juist gebrek aan een beetje fundament, een gemeente, een kerk. Het feit dat ik dat niet had, zorgde er ook voor dat ik zo eenzaam word. Maar de Heere heeft me gebeden aangehoord en ik kwam tot inzichten. Die soms niet zo typisch christelijk waren van hetgeen dat ik eigenlijk all over zag. Die niet die klassieke idee van hemel, hel en zo. Die niet alleen gefocust was op zonde en zondeoverwinning. Want ik zag eigenlijk de kerk zelf ook een beetje zo. Ik voelde me er eigenlijk vaak niet thuis, want ik had zelf nog strijd in mijn leven. En zonde dat niet overwonnen was. Dus leefde ik ergens in de wereld. Maar thuis kwam ik kans aan weer bij de Heer. 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 9 zegt: de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen meen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. In feite, achteraf besefte ik dat de Heer wel serieus aan het werken was in me. Maar kwam het al nu? Het kwam niet. Maar toch had ik nooit getwijfeld en ik bleef in volle moed geloven en vertrouwen op God, de God van de Bijbel. En de Bijbel zegt dat ook. Vertrouw op mij. Ik leerde ook Gods humor kennen, want toen ik hier 2 jaar geleden kwam in de buurt woon, was het minste dat ik toch kon doen een keer op bezoek gaan bij Jos, de man dat me zoveel begeleid had, studie gegeven had en me gedoopt had. En blijkbaar juste precies die inzichten en die dingen dat ik mee struggelde met kerkelijk leven, en bleek hij allemaal ook te herkennen. Ik zei, wauw. Allee. Ik kreeg ook plots een heleboel nieuw materiaal, nieuwe sprekers, dat kost nog nieuwe steun, dat eigenlijk wonderen gedaan heeft in mijn leven. En tot zover eigenlijk mijn getuigenis. Onze Heer is wonderbaarlijk mooi en kent een ongeziene liefde. En we hebben daar als mens vaak veel te weinig notie van. En in een wereld vol chaos en onvrede lijkt het soms wel heel ver weg. Maar het feit dat er leven is, er zijn al genoeg bewijs van onze God. En vele zaken dat de westerse wereld als vanzelfsprekend vindt, kennen eigenlijk hun oorsprong in het christendom. Mensen moeten niet weten van God, maar al hetgene dat ze van houden, kwam er eigenlijk maar pas door Jezus, want er was een tijd voor Jezus. En als je die tijd bekijkt, dat was dat een heel andere wereld. Veel harder, ruwer. Zo zijn, bekijk de studies over Genesis, het wordt daarin uitgelegd. Ik vind dat er ook iets meer erkenning voor mogen hebben. En dat vind ik het allerschoonste. Het allermooiste aan God. Wij vergeten vaak dat God zelf een ongezien verlangen heeft om bij ons te zijn. Je kunt dat niet inbeelden. Ik word er emotioneel van. Winder denkt naast aan dat we er van alles moeten doen om bij die God te geraken. Maar een relatie waar taas staan aan twee kanten en twee richtingen. En de Bijbel getuigt ook hoe dat die God ontzettend veel moeite doet om met ons te zijn. Dat hij hem openbaarde aan Abraham. Was dat niet om alleen bij Abraham te zijn, maar om het Abraham een volk te maken waar dat God aanwezig was te zijn. Dat hij hem openbaarde aan Mozes, was dat niet enkel om bij Mozes te zijn, maar was dat om met dat volk Israël mee te gaan. Als God via David en Solomon de tempel liet bouwen, was dat voor een ontmoetingsplaats te hebben. Om weer met die mens te zijn. En als kers op de taart hebben natuurlijk de Heer Jezus zelf, de vlees geworden God, die letterlijk als mens met de mens liep. En dat hij ons verliet, schonk hij ons de Heilige Geest. De Geest die ontvangt door ons geloof. Zodat de Geest van God in ons kan leven. Dus alweer dat God met ons kan zijn. Dat is eigenlijk prachtig mooi als je erbij stilstaat. En eigenlijk iets dat ik heel lang niet zag. 2 Timotheus 1 vers 9 zegt, heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. En in Efeziërs 2 vers 8 en 9 zegt het, door die genade bent u immers gered doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. We zijn niet gered door onze werken of daden, maar door geloof. En ik zie in deze wereld rond me een wereld die zelf fanatiek God wil zijn. En de wereld kent zijn probleem. Veel dingen zijn niet goed. En we gaan eerlijk zijn, heel veel dingen dat we verafgoden zijn een doorn in het oog van onze God. Seks en geld zijn het allerhoogste streefdoel. Depressie is alom bij onze jeugd. En in een wereld waar dat alles rond identiteit gaat en het zelf, merk ik dat de jeugd, maar ook volwassenen, heel zwaar struggelt net met zichzelf en met die identiteit. En wie schuld is dat? Wat uit een andere vraag? Ja, dat is de schuld van de maatschappij. En die maatschappij is dus gebouwd op Joods en christelijke waarden. Dus de oorzaak daarvan is de Bijbel. Je hoort dat. Ik hoor het. Dus het is weer precies dat boek, dat dik moeilijk boek, de Bijbel, dat de vrouw op de tweede plaats zet, dat homo's en de helderbrand, dat klassieke gezin heeft opgedrongen, slavernij verdedigde, genocide pleegde over volkeren die toch niks verkeerd deden. Wel, ze zullen een keer moeten weten wie dat die volkeren waren. Dat was geen genocide, dat was een oordeel. Ze zijn walgen van de praktijk. Maar ik zei het al eerder, soms is de geschiedenis ook een beetje een karikatuur geworden. Maar God is dus voor vele mensen de boeman. En ook nog een keer de allergrootste pretbederver. Want alles wat hij wil doen en dat de media verheerlijkt, dat mag je niet toe van hem. Het leven moet toch vooral fun zijn? En het streefdoel moet toch geluk zijn? Ik vind eigenlijk van niet. Want leven, iedereen weet het, gaat apart met verdriet, ontgoocheling en pijn. En daar raak je niet onderuit. Ik ken geen één mens die daarvan vrijgesteld is. Ik streef liever naar een zinvol leven dan een leven vol geluk. Ik heb mijn jeugddroom bereikt, op podia staan, albums gemaakt. Ik word nog door sommigen op handen gedragen. Deuren gingen open voor me, elke dag was feest, drank en wiet, alom. Maar ik eindigde gewoon leeg en bitter. Dat had allemaal geen zin, dat had geen zingeving. Ook dat is maar ijdelheid en najagen van wind, zegt prediker. En waar ik zijn blij dat de Heer een nieuwe wind en in mijn leven doen blazen. De mens wil altijd alles zelf fixen. Maar ik heb het gevoel dat hij gaat falen. Met God nodig. De mens wil bluffen krabben aan een jeukende wonde, hopen dat hij zo gaat genezen. Of een kapotte kruik blijven herlijmen en topen zetten. Hopen dat hij nog beter of mooier zou worden. Dat het origineel of een schilderij wil restaureren. Dat zo zwaar beschadigd is dat we amper nog het origineel kennen. En vooral de mens wil dat zelf doen. Elke tussenkomst van God is onnodig, maar God is toch geen toffen. Je moet zich niet bemoeien. En nog erger, en die mensen hebben er ook, God bestaat niet en waarheid bestaat niet. Nietzsche, de hele grote Duitse filosoof, zei, God is dood. De atheïsten en de humanisten van deze wereld vinden daarom Nietzsche de max. Precies omdat zijn het je, echt waar. Ze houden van hem. Maar Nietzsche zei dat eigenlijk niet omdat dat ze goed vond, als je dat bekijkt. Nietzsche was bezorgd voor de catastrofale gevolgen van die gedachte. En niet langer daarna kwam het communisme en de twee grote oorlogen. In de 20e eeuw. Ik schets dat wereldbeeld met de reden. Waar staan wij nu als christen in die wereld? Moeten wij dat nu allemaal recht trekken als christen? Is dat onze taak? Moet dat beeld hersteld worden? Moeten we nog meer bidden en bidden om die verwarring en chaos te doorstoppen? Wat bidden moeten we sowieso voor de wereld. Sowieso. En het klinkt natuurlijk niet mooi, maar ook onze Bijbel heeft ons niet echt een hoop of duiding van hoe wij dat als christen nu moeten oplossen. En vaak ook niet echt hoop voor deze wereld. Ik ken het over deze wereld. En waarom gedraagt de mens zich zo? Omdat hij eigenlijk zelf wil God zijn. En dezelfde Bijbel bevestigt dat in Genesis 3, vers 3. Dat de slang zegt, maar God weet dat ten dagen dat hij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen. Kennende het goede en het kwade. Maar het lukt ons niet om die wereld te herstellen. En ik merk in de laatste tijd iets heel lelijk. Van alles dat fout gaat in deze wereld, van corona tot armoede tot racisme, klimaatverandering, we doen niet anders dan anderen schuld te geven. Er komt de heel lelijke kant van de mens naar boven. En ook het politieke links en rechts wordt extremer en extremer, maar steeds meer volgers aan beide kanten. En kijk naar social media. Ik schrik ervan hoe dat mensen soms reageren op iemand zijn mening of zijn uiting. Let's just agree to disagree bestaat niet meer. En karaktermoord is rap gepleegd vanaf je toetsenbordje. En dat nog een keer sappig genoeg is, gaat heel rap viraal. En de media en de machten spelen erin mee. Ik zeg het, het is een sensatiegerichte cultuur. En inderdaad, we zijn geschapen naar Gods beeld. Beeldtraars van God. En we zien misschien heel veel van die beeldenis verloren. En de Bijbel toont hoe dat komt. Maar er is wel nog leven. En het leven komt van God en het leven is mooi. En deze wereld is nog hassen wonderbaarlijk mooi. Het is nog hassen een wonderbaarlijk mooie schepping. Moet maar een keer kijken naar de zonsondergang. Moet maar een keer kijken naar foto's van gebergte. Het is prachtig. Prachtig. We leven hier niet in een of ander doomscenario, like van de Lord of the Rings met de orks rondom. Nee, het is naast aan prachtig schoon. En ik geloof nog ergens dat de oorzaak daarvan, waarom dat de mens zich zo gedraagt, eigenlijk ook een beetje die dood is. Het feit dat we sterfelijk zijn. En als je sterfelijk bent en God niet kent, dan moet je natuurlijk alles hier waar te maken in die tijd dat je hebt. En als je sterft op vroege leeftijd, wat dan is mislukt. We zien nu eenmaal maar enkel cellen en moleculen. Dat is een heel nihilistische visie op het leven, dat mij vraagt. Dat is even nihilistisch om te zeggen dat alles uit niks is ontstaan. En inderdaad, ook wij christenen zijn sterfelijk. Die eerste dood moeten wij allemaal ondergaan. En ook wij christenen gaan gebukt onder veel pijn en miserie. Ook wij christenen kunnen akelig en terminaal ziek worden. En jarenlang lijden onder die ziekte. Er mag dan een heel team van christenen over je staan bidden voor genezing en in tongen staan roepen en demonen van ziekte willen uitdrijven. De kans is groot dat dat mislukt. En een van de lelijkste dingen dat je dan tegen die mens kan zeggen, die zieke mens, is het is omdat je niet genoeg gelooft. Dan leggen we nog een keer de schuld bij die persoon. Alweer een vrij lelijke getuigenis van ons geloof, vind ik. Trouwens, een mens die doodziek is en 30 jaar in bedlegerig is en terminaal is, en tot de laatste seconde van dat leven blijft zeggen, glorie aan de Heer, ik dank je Heer, ik dank je Heer. Dat is een getuigenis van onze God. Maar Paulus beschrijft hier dus in de eerste Korintiërsbrief een graankorrel, die eerst moest sterven alvorens dat hij kan groeien. Want eens dat je die prachtige struik ziet, die boom, dan denkt men er eigenlijk niet meer aan die graankorrel. Die is niet meer relevant, die is opgegaan. Verteerd door de aarde. God kijkt ook zo naar ons. Die graankorrels zijn wij soms. Maar we zijn wel van ontzettend groot belang voor hem. Maar wel met zicht op wat er nog moet komen. In vers 43 zegt Paulus, het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. En daar ligt onze hoop. Niet in deze wereld, niet in dit bestaan, maar wat dat er voor ons klaar ligt. Het einde van boek Openbaring beschrijft dat wonderbaarlijk mooi, maar het vraagt best wat bijbelkennis om daar nog een beetje van te begrijpen. En de Bijbel schrijft ook niet dat die wereld waar we hier op leven gaat hersteld worden, genezen of rechtgezet, belooft een nieuwe wereld. Een nieuw Jeruzalem. En niet het Jeruzalem of Israël dat we het nieuws zien om de tempel te herbouwen en Gods koninkrijk te herstellen op aarde, wachtende op die Messias. Want die Messias is er al gekomen. En niet als een opperkoning die nu op zijn troon zit daar in Jeruzalem en de wereld regeert. Maar als de zoon van een timmerman, een gewone mens. Die dan ook nog een keer God was. Uitgestoten door de gelovigen van zijn tijd. Zo erg dat hij werd ter dood veroordeeld door zijn eigen volk. Omdat de profetie in vervulling zou gaan. Omdat hij dood zou worden overwonnen daar aan dat kruis. En dat hij heropstond. Omdat wij, eens dat deze tijd voorbij is, ook kunnen heropstaan. Met hem in zijn koninkrijk. Niet als een graankorrel, maar als de mens in volle bloei. Een nieuw lichaam, een nieuwe schepping. God kan hij nog niet te volle bij ons zijn. Toch niet volgens het idee dat hij hem eigenlijk gepland heeft. In vers 5 staat er, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de verhankelijkheid beërft de onverhankelijkheid niet. Ons zondig en vleesig bestaan kan nog niet binnentreden in dat koninkrijk. Want er zal dan geen zonde en geen dood meer zijn. Zelfs dat kleinste leugentje waar dat je meedraagt, gaat er moeten naar geloven. Kan er geen plaats zijn omdat het onmogelijk is? Een toestand dat wij ons vandaag niet kunnen voorstellen, maar we hebben er wel hoop in. En niet gelovigen kunnen er al helemaal geen beeld van maken. Maar ik geloof het. En ik denk, wij geloven het. En ik kijk er enorm naar uit. Ik hoef dus ook niet langer nog alle problemen van de wereld op mijn schouders te dragen en laat staan ze op te lossen. Heel pak van mijn hart, want mijn mama zei te laatst, waarom draai je al de problemen van de wereld op je? Ik deed dat. Brengt ook rust die waarheid. Het is geen weg van religie. Het is een weg van hoop en van relatie met God. En we mogen erop vertrouwen en bouwen en groeien. En we mogen dat delen met iedereen die het wil horen. En in plaats van mensen een schuldgevoel en een zondebesef aan te praten, vind ik persoonlijk dat de mooiere eer is aan God om daar de focus op te leggen. Want dat we eerlijk zijn, is dan niet precies wat dat God en geloof wil van ons. Ik vind dat we als christen, en al wat ik hier zeg, gaan naar mij ook. Hè. Ik zit hier niks aan het verkondigen, dat ik zeg, hinder moet dat doen. Nee, ik ook. En voor mezelf eigenlijk vooral, ik eerst. Ik vind dat we als christen meer in die waarheid moeten durven staan. En een getuigenis van die waarheid en die hoop. En ook al zijn we gered door geloof, onze werken zijn ook belangrijk. Wat dat we doen en hoe dat we het doen, en ook de dingen dat we eigenlijk bewust voor kiezen niet te doen, is wat dat mensen te zien krijgen. Dus doe wat dat je doet vanuit die hoop en vanuit die waarheid, ter ere van onze Heer. Zowel in de wereld als in de kerk, want ook hier mogen getuigenis zijn. Want ik verzeker je, veel mensen zijn op zoek naar hoop, naar God, naar leven, en soms uit erbarmelijke omstandigheden. Wanneer dat die mensen ons opzoeken, laat ons dan een getuigenis zijn van die hoop voor hen. En geef jezelf tijd en ruimte om daarin te groeien. Doe niet als ik en probeer niet alles van de eerste keer perfect te doen, want dan ga je op je bek en dan lijkt het nog erger dan ervoor. Laat God die tijd en ruimte gebruiken, zodat zijn geest kan groeien in je. Laat ons onze God heren voor wie dat hij werkelijk is. En laat onze getuigenis daarvan zijn. En studeer het woord, je zit hier op een goede plaats in die poort. Het is er al. Je hebt hier goede sprekers, goede leraars. Stel vragen voor dingen die je niet begrijpt, want het is niet gemakkelijk, het woord. En zeker niet in de wereld dat we nu in staan. En de wereld heeft geen fraai beeld van christendom. Maar het is wel wat dat mensen te zien krijgen. Wij zijn ook een getuigenis van ons geloof. En soms zijn we de enige getuigenis dat een mens ooit gaat zien van onze Heer, mensen die op ons pad komen. En probeer niet halstarrig een perfecte mens te zijn. Waar rechtschapenheid volgens mij zet hem ook net in toegeven dat je tekort schiet. En dat God daar ook rekening mee houdt. En ik hoop dat dit de kern van heel de preek mogen zijn. Dat God verlangt om bij ons te zijn. En niet alleen wij christenen. En zeker dan niet alleen de Divajoen-denominatie. God wil bij de mens zijn. En dat plan is al geschreven, dat plan ligt al klaar. En daar gaat hij niks aan veranderen. De steen die de bouwmeester weigerde is de hoeksteen geworden. Van dat plan en die hoeksteen is Jezus. Dus zou ik nog graag even afsluiten. Met Matthäus 5, vers 13. Hij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Getuigt nergens meer toe. Dan om buiten geworpen en van de mens vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Laat ons dat licht zijn. Laat ons dat licht durven te zijn, mensen. En dat wou ik delen met jullie. Amen.